Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en gespreid. Het is echter niet toegestaan de opname te wijzigen of te verkopen. Meer informatie en studies vindt u op de website www.petersteffens.nl.
Goedenavond. Fijn u allemaal weer te zien. Voor degenen die er niet waren, we zijn vorige week begonnen met na te denken over dat onveranderlijke raadsbesluit van de Heere God. Hij heeft een plan wat hij van het begin af aan al had. En het is zo mooi dat hij zich onder ede daaraan verbonden heeft. Jesaja 46 en Hebreeën 6 spreken daarover. En daar wijkt hij niet vanaf. En ik heb vorige week al verteld, dat is zo fijn dat we weten dat de Heere God niet grillig is. De ene dag A doet, de andere dag B doet. Maar dat hij iets begonnen is en dat hij dat afmaakt ten einde toe. En ik geloof dat hij dat met ons ook doet. Ja? Dat wat hij begint, dat gaat hij afmaken. In dat plan zijn een aantal hoofdrolspelers, als ik het zo mag noemen. Ja? In de eerste plaats draait het allemaal om de Messias, om de Heer Jezus. Ja? Hij staat centraal in dat hele plan. Maar ik heb vorige week al even gezegd, hij is niet los verkrijgbaar. Bij hem hoort het volk Israël en ook het land Israël. Maar ook dat is niet het einde. Nee, we zien dat bij die beloften die daar zijn voor het volk en het land Israël, dat daar een andere groep mensen ingesloten worden. En dat zijn de gelovigen uit de volken, die samen met Israël één nieuwe mens vormen, zoals Paulus dat zo mooi schrijft in Efeze 2 vers 15. Hij zegt overigens niet dat de Joden allemaal moeten stoppen met Joods zijn. Hij zegt ook niet dat de heidenen allemaal Joods moeten worden. Nee, zoals man en vrouw samen u huwen en één worden in het huwelijk, zo is het de bedoeling dat Israël en de volken samen één worden. En ik zeg altijd, ik heb ontdekt dat toen ik trouwde met Vanessa, dat zij nog steeds vrouw is gebleven hoor. En dat er een groot verschil is tussen vrouwen en tussen mannen. Ja? Maar dat volk en dat land Israël, en zeker dat gebied, daar zullen we vanavond naar kijken. We zullen zien in de Bijbel dat dat niet alleen in het verleden een rol gespeeld heeft. Het heeft een rol gespeeld in de tijd van koning David. Maar het heeft ook een rol gespeeld in de tijd dat de Heer Jezus op aarde kwam. Maar het gaat ook in het laatste der dagen gaat het weer een prominente rol spelen. En uiteindelijk gaat er zelfs een nieuw Jeruzalem vanuit de hemel naar de aarde neerdalen. En ook dat nieuwe Jeruzalem en de dingen die de Heere God gaat maken, waar ook Jesaja 66 over spreekt en het Nieuwe Testament veel over schrijft, ook dat hoort allemaal bij dat plan van de Heere God. Deze wereld waar helaas heel veel kapot is, de Heere God heeft iets moois voor ons in de toekomst. En wat is dat geweldig, dat we mensen zijn die ook hoop mogen hebben. Ik heb vorige keer ook al verteld, als we het alleen hebben over de eerste komst van de Heer Jezus, dan zijn er zo'n 333 profetieën die spreken over die eerste komst en die 456 verschillende details bevatten. Ja? Dat betekent dat het niet toevallig is dat het allemaal over de Heer Jezus gaat, of dat het een uitvinding is van de christelijke kerk of iets dergelijks. Nee, de eerste die de Heer Jezus omarmd hebben als hun verlosser en hun redder en als natuurlijk beloofde Messias, dat waren Joden. De eerste die de Heilige Geest ontvingen, de eerste leden van de Nieuwtestamentische gemeente waren allemaal Joden. En dat moeten we niet vergeten. En het is dus belangrijk om te weten dat Jezus gekomen is om deze dingen te vervullen. Maar we weten ook dat het niet is afgelopen bij zijn eerste komst, maar dat hij ook terug gaat komen. En verschillende van die profetieën die spreken over zijn eerste komst, die spreken al in één adem ook over zijn tweede komst. In het Hebreeuws kennen we niet zozeer iets als tijd. Dat is een beetje een Griekse uitvinding, dat we alles in hokjes en in tijden willen stoppen. Maar je ziet heel vaak dat het koninkrijk van God, de eerste komst van de Heer Jezus, zijn tweede komst en de nieuwe aarde die God gaat maken in één adem genoemd worden. Ja? In het Bijbelse denken hoort dat allemaal bij elkaar. En het zijn allemaal onderdelen van één geheel. En dat de Bijbel niet spreekt over de vruchten van de Heilige Geest in Galaten 5 vers 22, maar over de vrucht van de Heilige Geest. Maar hij heeft 9 verschillende eigenschappen. Ja, nou, zo is het ook met dat plan van de Heere God. En al die spelers, zeg maar, in dat plan. Nou, vanavond houden we ons vooral weer bezig met het boek Genesis en met die heenwijzingen naar de Messias. En in de Bijbel zijn verschillende heenwijzingen naar de Heer Jezus. Allereerst zijn daar de beloften. Een van die eerste beloften, die hebben we vorige week hebben daarnaar gekeken, is uit Genesis 3 vers 15, dat het zaad van de vrouw de kop van het zaad van de slang gaat vermorselen. Een profetie die spreekt over de komst van de Heer Jezus, die gaat afrekenen met de boze uiteindelijk. Genesis 49 vinden we een andere heel belangrijke profetie over de komst van de Messias. Het is een profetie die voorkomt in de zegen van Jacob als hij zijn zonen gaat zegenen. En het is heel interessant dat in Genesis 49, vlak voordat Jacob gaat sterven, dan ontbiedt hij zijn zonen. En dan zegt hij, kom bijeen, opdat ik u bekend maken, Genesis 49 vers 1, opdat ik u bekend maken wat u in toekomende dagen wedervaren zal. Nou, als je dat zo leest, in ieder geval in de meeste Nederlandse vertalingen, denk je, nou ja, dit is wat er straks met jullie gaat gebeuren. Maar wanneer ik dat in het Hebreeuws lees, dan staat er niet iets wat jullie in de komende dagen of de komende tijd met je gaat gebeuren. In het Hebreeuws staat er be'acherit hayamim. En dat is een vaste uitdrukking voor het laatst der dagen of het eind der tijden. En Genesis 49, ook daarin zien we dat dat heel veel verder gaat dan over die 12 zonen van Jacob. Maar het een heenwijzing is naar dingen die later met Israël gaan gebeuren en ook met de stammen van Israël gaan gebeuren. En een van die profetieën is in vers 10, waar de profetie over Juda is. En dan staat er, de scepter zal van Juda niet wijken, noch de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En deze zullen de volken gehoorzaam zijn. Nou weet ik niet of die tekst voor iedereen duidelijk is. Zal ik hem toch even uitleggen. Ten eerste is het heel interessant dat hier gesproken wordt over de scepter van Juda. Scepter heeft te maken met koningschap, met heersen, met regeren. Dat Juda een regerende stam zal zijn. En dat die scepter niet van Juda zal wijken. En ook de heerserstaf is een uitdrukking voor degene die het recht handhaaft. Dat gebeurt door het uitvaardigen van wetten, dus de wetgever zou je ook kunnen parafraseren hier. Maar er staat hier de heerserstaf van tussen zijn voeten. Of in het Hebreeuws staat er eigenlijk van tussen zijn benen. In het Hebreeuws maken we geen onderscheid tussen benen en voeten. Net zo goed dat we geen onderscheid maken tussen armen en handen. Ja, zo'n handje met een steeltje eraan waarmee je leest, waarmee je lijnt in de synagoge, noemen we ook een jatje. Maar een jatje is niet alleen je hand, het is de hele arm. Ja, en Amsterdammers kennen het natuurlijk. Je moet overal met je jatten vanaf blijven, zeggen ze daar. Nou, en misschien andere steden ook wel, dat weet ik niet. Maar hier wordt gesproken over een heerserstaf, oftewel iemand die de wet gaat handhaven, een wetgever, die van tussen zijn benen gaat komen. Ik vind het zo mooi dat de Bijbel zo eenvoudig is en zo letterlijk is. Ja? Want wat wordt hier bedoeld? Dat er uit Juda, uit zijn zaad, uit zijn nageslacht, dat komt dus letterlijk tussen zijn benen vandaan, iemand voort gaat komen die een heerser is. En die wetten gaat uitvaardigen en de wetten gaat bewaken. En dat gaat door totdat Silo komt. Silo betekent eigenaar, het betekent ook de brenger van rust. En dan staat er, en deze zullen de volken gehoorzaam zijn. Als je nou kijkt naar het Hebreeuws, De rabbijnen hebben dat al gedaan, want die dachten, er moet toch iets aan de hand zijn met dat vers. Het is wel een hele aparte profetie die Juda daar krijgt. En die Silo, die komt, Yavosh Shilo in het Hebreeuws. Ja, een Shilo met een he trouwens, niet met een vav. Maar dat heeft in het Hebreeuws een getalswaarde 358. Nou, degene die iets van gematria weten, weten ook dat 358 het getal is van het Hebreeuwse woord Mashiach, Messias. Oftewel Christus in het Hebreeuws. Ja? En daarom dat ook de verklaring van dit vers. En dat zul je overigens ook in de meeste christelijke verklaringen zien. De kerkvaders hebben dat vroeger al van de Joden overgenomen. Maar dat het gaat over de Messias die gaat komen. Maar dat de Messias dus een nakomeling moet zijn van Juda. Dat Juda koningen zal hebben en zal regeren. En zal blijven bestaan totdat daar die Messias komt. En er staat er ook nog zo mooi dat de volken hem gehoorzaam zullen zijn. Is dat niet geweldig? Het is niet alleen voor Israël. Hier vinden we al die zegen, die heenwijzing naar de volken die daar ook bij genoemd worden. Nou, hier heb je dan een van die profetieën over de Messias. Ik heb vorige week al wel even genoemd in het lijstje. Als we kijken naar deze profetie, en zo zijn de tal van profetieën ook in het boek Genesis, dan zien we dat we heel rechtstreekse beloften en profetieën hebben, maar dat er ook andere manieren zijn waarop de Bijbel die boodschap communiceert. Want ik zal er gewoon een paar noemen. Ja? Misschien eerst, dat is wel leuk om even te vertellen, nog een zegen over een van de stammen van Israël die vandaag de dag erg actueel is. En dat is de zegen over Asher. In Deuteronomium 33, daar zijn ook zegeningen voor de stammen van Israël, alleen hier door Mozes. En er staat er in Deuteronomium 33 vers 24... En van Asher zei hij, Asher zij gezegend met zijn zonen, hij zij zijn broederen aangenaam en dopen zijn voet in olie. Nou, dus olie in de Bijbel heeft twee betekenissen. Ja? Olie, dat werd meestal gemaakt van de olijfboom, dat werd gebruikt voor de voeding, dat werd gebruikt voor licht. Het was een primaire levensbehoefte in Israël. We lezen ook in het boek Spreuken dat iemand die wijs is, die heeft in zijn huis een kostelijke voorraad en olie. Ja? Dus je moet olie in huis moet je hebben. Ja? En de dwaas brengt haar door, staat er dan zo mooi achter. Een dwaas, die maakt alles op. De Bijbel zegt gewoon, het is verstandig. Er zijn Nederlanders, in ieder geval de oorlogsgeneratie is daar heel goed in. Ja? Zorgen dat er altijd wat in voorraad in huis is. Dat is in de wat jongere gezinnen wat minder. Maar de Bijbel zegt gewoon, zorg dat je een voorraad in huis hebt. De olie in de Bijbel is niet alleen een levensbehoefte. Olie in de Bijbel is ook een beeld dat te maken heeft met de Heilige Geest. Ja? Asher betekent onder meer blijdschap. En de Heilige Geest, een van de redenen waarom de Heilige Geest gegeven wordt, is ook om mensen die blijdschap van de Heere God te geven, die overwinning te geven in het leven. Dus er is gewoon een aards aspect en het is een geestelijk aspect over de olie. Maar toen een aantal jaren geleden de situatie in Israël wat grondstoffen betreft en zeker wat aardolie betreft toch al steeds nijpender werd. Want u weet dat alle landen rondom Israël, die hebben allemaal aardolie. Ik maakte vroeger wel eens een grapje. Ik zei, ze moeten gewoon slim zijn in Israël. Als je nou schuin boort naar het oosten, dan vind je vanzelf wel olie. Maar er zijn mensen geweest die op grond van deze Bijbeltekst in het gebied van Asher, waar de stam Asher gewoond heeft in Israël, naar olie zijn gaan boren. En weet u wat ze gevonden hebben? Helemaal niets. Nou, een klein beetje. Maar niet iets bijzonders. Maar wat ze de laatste jaren zijn gaan doen, is Asher heeft gelegen in het gebied dat ten noordwesten van Israël ligt. En zelfs het stukje van Zuid-Libanon, ja, wat vandaag de dag Zuid-Libanon is, het westelijke deel van Libanon, dat hoorde vroeger bij het Bijbelse Israël en was ook het gebied van de stam Asher. Men is begonnen de afgelopen jaren om nu aan de kant van de zee, om daar naar olie te boren. En de laatste jaren zijn daar, en misschien kunnen we het plaatje laten zien, het is dia 2, die kunt laten zien. Maar de laatste jaren hebben ze in zee grote olie- en gasvelden hebben ze ontdekt. En ze beginnen dit jaar met de ontginning daarvan. En het betekent dat Israël in de toekomst niet direct meer afhankelijk is van de Arabische olielanden. U weet dat dat heel moeilijk ligt. Ja. Dus dat is eigenlijk wel een hele bijzondere ontwikkeling die eigenlijk teruggaat op deze Bijbeltekst. Want dat is de reden dat ze in dat gebied zijn gaan boren en dat ze daar zijn gaan zoeken. En dan zie je hoe zo'n tekst wat duizenden jaren geleden is opgeschreven actueel is. De eerste gebieden waren Tamar en Dalit, als ik me goed herinner. En Leviathan is later gevonden. De geschatte opbrengst is zo'n 6,7 biljoen kubieke voet aardgas en 1,4 miljard vaten olie die daar in het gebied zit. Het is een van de grootste gasvelden in zee, zelfs ter wereld, maar zeker van dat hele gebied wat daar gevonden is. Dus wel heel bijzonder om dat te zien. En dan zie je dat, ja, wat we in de Bijbel lezen, we zijn niet alleen met het verleden bezig en allemaal oude verhalen en dingen. De Bijbel is actueel tot op de dag van vandaag. Nou, dat even als zijpaadje over die profetieën. Misschien kan je ook even de dia ervoor laten zien. Dia 1. Die belofte die we als eerste gelezen hebben, die ging over Juda. Juda, daar zijn een heleboel over te vertellen. U weet, dat was de stam die bij de ingang van de tabernakel lag. Ja, Juda komt van het Hebreeuwse woord yad, is het afgeleid. Ja, en het werkwoord is yada. Yada betekent de handen opheffen. In het Hebreeuws is dat een lichaamshouding waarmee je zegt, ik ga de Heere God prijzen of aanbidden. En Juda wordt ook meestal vertaald, of het werkwoord yada, wordt in de Bijbel meestal vertaald met aanbidden of met prijzen, lofprijs. Ja? Maar u weet dat de Heer Jezus uit Juda is gekomen. En Juda is de enige stam van alle stammen van Israël die de naam van de Heere God in zich draagt. Als je in het Hebreeuws Juda opschrijft, helaas kan niet iedereen het lezen, maar daarom heb ik een kleurverschil gemaakt. Maar als je van rechts naar links gaat, want zo lezen we het Hebreeuws, wat natuurlijk heel logisch is, alle oude talen gingen zo, ja, omdat er gebeiteld werd en de meeste mensen zijn rechtshandig en het is makkelijker om zo te werken dan zo. Maar de eerste letter is een joetje, ja, dat kent u wel, dat is 10. De tweede letter van rechts is het heitje, de he, beeld van de ademstoot, beeld van de geest. De derde letter is de waf, die heeft getal 6, de waf is een mens. En dan de vierde letter is de dalet. Dalet betekent deur in het Hebreeuws. En de laatste letter is weer een heitje, een letter he. Als je die letter dalet, die deur, als je die eruit haalt, dan hou je yud, he, waf, he, hou je over. Wat de naam van de Heere God is in het Hebreeuws. Ja? Wat apart is, is dat precies de vierde letter. Ik zei al, Juda is de vierde stam. Ja? Die vierde letter, die de deur is, als je die combineert met de naam van de Heere God, dan krijg je de naam Jehuda. Daarom is Juda zo belangrijk. En dat zijn van die kleine pareltjes, van die schoonheden die in Gods woord en in Gods plan zitten. En ik zou er honderden van kunnen noemen. Maar het laat zien hoe precies en hoe mooi dat plan van de Heere God allemaal in elkaar zit. En dat iedere letter, ieder tekentje een verhaal vertelt. De Heer Jezus zegt ook, ik ben niet gekomen om de Torah, om die te ontbinden. Dat betekent niet langer binnen te verklaren. Maar om hem te vervullen en dat er niet één titel en niet één jota van de Torah zal vergaan. Nou, de titel is, zal ik direct laten zien. En wat de jota is, of de yud in het Hebreeuws, dat is de eerste letter. Dat is de kleinste letter die we hebben in het Hebreeuws. En Jezus zegt, alles is belangrijk wat er in die Torah staat. En dat is geen Oosterse overdrijving. Ja? Dankjewel. Dus zo zien we dat er allerlei schaduwen zijn die van de Messias spreken. Een van die schaduwen vinden we ook in de tabernakel bijvoorbeeld. Als je kijkt naar hoe de tabernakel gebouwd was, welke onderdelen er waren in de tabernakel. Alles wat daar gebeurde in de tabernakel spreekt over de dienst van de Heer Jezus. Nou, je kan een jaar lang alleen bijbelstudie houden over de tabernakel. En sommigen van u zullen dat vast wel gedaan hebben. Misschien kunnen we nog twee dia's even laten zien. Want als je kijkt in de Bijbel hoe de stammen van Israël rondom de tabernakel lagen. En je gaat kijken het aantal mensen per groep van stammen. We lezen namelijk in Numeri dat Israël in groepen van 3 stammen rondom de tabernakel lag. En als je kijkt wat het aantal van die groepen van 3 is. Ja, bijvoorbeeld in het zuiden had je Ruben, zeg maar, had je 186.400 man, alles bij elkaar. Als je kijkt naar die aantallen en je zet het schematisch neer, ik wil niet zeggen dat ze op deze manier gelegerd lagen, maar het is een schematische weergave, dan is het zo interessant dat je het kruis te zien krijgt. Misschien de volgende die jij ook even laten zien, dan zie je welke stammen daar zijn. Dit is van Oost, het begin van Oost trouwens. Juda zit hier in het zuiden, in het oosten. Efraïm in het westen. Efraïm betekent dubbele vruchtbaarheid. Ja. En wat zo interessant is, is dat de stammen die bij Efraïm horen, Efraïm samen met de 2 stammen die daarbij horen, die vormen eigenlijk de stammen die het hoofd zijn. Die als je de tempel inging en je kon het meest ver komen in het Heilige der Heiligen, daar was de heerlijkheid van God, het westen. In de tempel en ook in de tabernakel, dat was de plaats waar de heerlijkheid van God woonde. Daar spreekt het westen over. En als je de stammen neemt die aan het westen liggen, en je kijkt naar wat de getalswaarde is van de namen van de 3 stammen die in het westen liggen, dan is de getalswaarde van die 3 stammen samen precies 888. En weet iemand waar 888 de getalswaarde van is? Van, het is de getalswaarde van Jezus, ja? Maar in het Grieks. En wat ik zo mooi vind, is dat we in het Eerste Testament heenwijzingen vinden, zowel naar het Hebreeuws als naar het Grieks. Ja, die naar de Heer Jezus wijzen. En het leuke is, en dat kan alleen de Heere God maar zo bedacht hebben, dat zelfs terwijl het Nieuwe Testament in een andere taal geschreven is, ja, dat Oude en Nieuw Verbond naadloos aansluiten op elkaar en dat daar heenwijzingen in zitten. Sterker nog, als je de som van alle stammen bij elkaar neemt, dan is dat de getalswaarde in het Grieks. Jezus Christus, de Alpha en de Omega. Dus er zit een geweldige heenwijzing in, alleen in de tabernakel. En we gaan vanavond daar niet allemaal over hebben. Maar het is een van die voorbeelden hoe er schaduwen zijn van de Messias. De manier waarop de stammen gelegerd lagen en de vlaggen die daarbij hoorden. Bij Juda hoorde ook een vlag, ook bij de groep van Juda. Juda had een eigen vlag, maar de groep van Juda had ook een vlag. En wat stond erop, dat weet denk ik iedereen wel. De leeuw, ja, de leeuw van Juda. In het westen lag Efraïm. Weet iemand wat er op de vlag van Efraïm stond? Van de groep van de 3 stammen. Een rund, ja, of een stier. In het noorden lag Dan. Dan betekent gericht, oordeel. En wat stond er op de vlag van de groep van de stammen die bij Dan hoorden? De arend of de adelaar. En bij Ruben betekent Reuven. Dat betekent jullie moeten allemaal de zoon zien. Mooi hè, wat een profetische naam. Misschien ga ik volgende keer nog even vertellen wat de namen van de 12 stammen van Israël betekenen. Maar ik moet nog wat overhouden voor volgende keer. Anders heb ik vandaag helemaal niks te vertellen. Of dan niks meer te vertellen. Maar als je kijkt naar Ruben. Ja, wat stond er op de afbeelding van Ruben? Een mens. Heel goed. Ja. Weet je wat zo mooi is? In Ezechiël en in Openbaring. We lezen daar de beschrijving van de troon van God. En dan zien we wezens met een afbeelding van een leeuw, van een adelaar, van een stier, van een mens. De hele manier waarop Israël lag rondom de tabernakel is een aardse weergave van de troon van God en van een hemelse werkelijkheid, wat ik vorige keer al verteld heb. Is dat niet prachtig? Is dat niet mooi? Want mensen zeggen wel eens, ja, waarom zou ik de tabernakel bestuderen? Waarom zou ik dat Oude Testament lezen? Het helpt je om de hemelse dingen te begrijpen. Want die schaduwen zijn de bouwtekeningen en laten zien hoe de hemelse dingen, maar ook de principes van Gods Koninkrijk, hoe die werken. Dus dat is heel belangrijk. Nou, een volgende manier waarop de Bijbel het laat zien is die hele dienst in de tabernakel, de priesterdienst. Ja? In het bijzonder natuurlijk de dienst van de hoge priester, maar ook de priesterkleding. Denk ook maar weer aan de 8 gewaden die de hoge priester had. 4 witte en 4 gouden gewaden. 2 keer een 4, 2 keer een deur, een dalet. Die samen weer de 8 vormen, wat een belangrijk messiaans getal is in de Bijbel. We zien het bij stukken die aan de kleding niet alleen van priesters, maar die alle Joodse mannen moeten dragen. De schouderaden aan de mantel. Misschien kan het volgende keer laten zien. Ook die hebben allemaal een betekenis. De offers die allemaal gebracht worden, al die verschillende offers, bespreken allerlei aspecten van de bediening van de Heer Jezus. De verbonden die gesloten worden, denk aan het Sinaïtische verbond, in het bijzonder ook het Davidische en natuurlijk het Nieuwe verbond. Ze spreken allemaal over de Heer Jezus en over zijn bediening. En er zijn allerlei aparte verbonden waarover gesproken wordt. Ik wil er één noemen en misschien dat we dia 5 ook erbij kunnen zien. Dat is in nummerie 25. Daar wordt in de geschiedenis van Pinchas, waar er een zegen is voor het nageslacht van Pinchas, daar wordt gesproken over een vredesverbond. Dat de Heere God een vredesverbond gaat sluiten. En dat doorgaat. Er wordt daar een eeuwig priesterschap, wordt daar beloofd in nummerie 25 aan Pinchas. En als je nou in vers 12 kijkt, waar gesproken wordt over dat verbond wat gesloten wordt, waarvan dus gezegd wordt dat het een eeuwig verbond is. Nou, Pinchas en zijn familie en ook de Kohens, de priesters, hebben nooit eeuwig geleefd. Dus het is al heel apart dat daar over een eeuwig verbond gesproken wordt. Dat kan je pas heel goed begrijpen als je natuurlijk Bijbelgedeelten kent, zoals uit de Hebreeënbrief, Hebreeën 6 en 7, waar gesproken wordt over een priesterschap van een andere orde. Maar als je nu kijkt op de Torahrol, hoe dat woord shalom van het woord vrede in het Hebreeuws geschreven wordt op de Torahrol. Ja? Dan kun je zien, ik heb er een pijltje onder gezet, dat de letter Vav, die eigenlijk door zou moeten lopen, dat die gebroken is. Ziet u dat? De letter Vav in het Hebreeuws is de 6e letter en heeft welke getalswaarde? 6. Waar is 6 het getal van in de Bijbel? Van een mens. En het spreekt hier over een gebroken mens in het woord vrede. Is dat niet bijzonder? Een eeuwig priesterschap. Maar de sleutel van dat eeuwig priesterschap is een mens die gebroken of besneden of gesneden of gesneden is. Wij weten dat de Heer Jezus, die was in de heerlijkheid van God, al die heerlijkheid heeft afgelegd, de gestalte van een dienstknecht, van een mens, heeft aangenomen. Hij is een 6 geworden. Ja, en hij is gebroken om voor ons die shalom te geven en die heelheid te geven. Nou, er is één zo'n voorbeeld hoe ieder lettertje op de rol, ja, ons vertelt die boodschap van de Messias. En ik had u beloofd om nog iets te vertellen over wat nou een titel is, want dat weten maar heel weinig mensen. U ziet op de eerste letter, oh, mag je nog even terug? Ja, op de eerste letter, ik lees weer van rechts naar links, ja, dat is de letter Shin. En dan ziet u dat daar een soort kroontje op zit. De 3 van die streepjes daarop zitten. Dat zijn eigenlijk letters Zayin, zijn dat. En we noemen dat een tagin in het Hebreeuws. Ja? En de Heer Jezus zegt, zelfs die kleine kroontjes die op sommige Hebreeuwse letters staan, zoals op de rol geschreven wordt. Je vindt dat niet in de gedrukte Hebreeuwse Bijbels. Maar als je een Torahrol hebt en je zoekt dit vers op, En dan zie je ook dat er op verschillende letters, en in dit geval op de lamed en op de shin, dat daar kroontjes op staan. En dat noemen we een tagin in het Hebreeuws. En Jezus noemt het, in het Grieks wordt het een titel genoemd. En Jezus zegt, zelfs die kleine tekentjes, die kleine lettertjes, alles is belangrijk in mijn plan. Soms voelen wij ons misschien ook als zo'n klein lettertje of zo'n klein tekentje. Dan denken we, ja, ben ik nou belangrijk? Ik heb goed nieuws voor jullie allemaal. Ja? Zoals de Heere God die kleine tekentjes allemaal belangrijk vindt, vindt Hij ons ook belangrijk. Zonder ons is zijn plan niet heel, is het niet af. Ieder stukje is nodig om dat prachtige borduurwerk, zoals tante Corrie ten Boom dat altijd zo mooi liet zien. Ja, ieder draadje, waar we soms helemaal niets van snappen, maar alles is nodig om dat volledige beeld van de Heere God te laten zien. Is dat niet mooi? En dit is, ik dacht, nou, vanavond kan ik eens een paar van die dingetjes laten zien die jullie nooit in je Bijbelvertaling kunnen zien. Het volgende, naast de verbonden, is de berg Sion en de tempel zelf, die een grote rol spelen. En daar komen we straks nog wel heel in het kort komen daarop terug. Daarnaast hebben we de dingen die u misschien overslaat en niet leest in de Bijbel, maar de geslachtsregisters en ook de namen van mensen in de Bijbel. Als je de Bijbel gaat lezen, zoek de namen van mensen op. Als ons verteld worden dat de vader en moeder van Johannes de Doper, hoe heette ze ook alweer? Help me even. Elisabeth. Elisabeth is natuurlijk een Griekse weergave van welke Hebreeuwse naam? Elisheva. Dat betekent de God van de eed. De God die iets gezworen heeft. Mooi, hè? En hoe heet haar man? Zacharia in het Hebreeuws. Wat betekent dat? God zal zich herinneren. Dus de namen van de papa en mama van Johannes de Doper, die de voorloper is van de Heer Jezus, betekenen God zal zich herinneren de eed die hij gesloten heeft. Mooi, hè? En hoe noemen ze dan hun zoon? Yochanan in het Hebreeuws. En dat betekent de Heere is genadig. Dan gaat die boodschap van genade, gaat die zichtbaar, gaat die worden. Dat is de sleutel in dat hele verbond, die genade van de Heere God. En dan zie je dat al die namen een betekenis hebben. En dan zegt u, ja, maar ik kan dat niet allemaal niet lezen of ik ken geen Hebreeuws. Nou, misschien wordt het tijd om dan een Bijbelse encyclopedie aan te schaffen. Ja, dan kun je heel veel van dit soort informatie gewoon vinden. Ik denk dat in ieder huis, als je echt van de Bijbel, van het woord van God houdt en daarin wil studeren, dat je een concordantie nodig hebt en dat je op zijn minst ook een Bijbelse encyclopedie nodig hebt. Ja, die vind ik belangrijker dan een Bijbelverklaring, want een Bijbelverklaring heb je heel vaak de bril van de groep die mensen die die Bijbelverklaring geschreven heeft. Maar een Bijbelse encyclopedie is veel neutraler, geeft gewoon weer wat we weten op grond van archeologie, geologie, uit de Talmud, uit oude schrijvers en uit de Bijbel zelf. Ja, dat is een schat aan informatie en daar kun je ook meestal de betekenis van namen in terugvinden. Maar hoe die geslachtregisters en die namen van belang zijn, het staat ook op onze website, dus dan kun je dat terugvinden. Maar als we in Genesis 5 kijken, daar vinden we het geslachtsregister. En daar worden 10 generaties worden daar genoemd, van Adam tot Noach. Als je de namen van die mensen gaat vertalen, gewoon wat ze betekenen. Adam betekent eigenlijk die rode mens, ja. En het Hebreeuws is natuurlijk weer een prachtig woordspel. In het woord Adam zit het woordje dam, wat bloed betekent in het Hebreeuws. En de Heere God maakte Adam uit de Adama. Adama betekent weer aarde. Dus in het woord aarde is het woordje Adam opgesloten. In het woord Adam zit het woordje bloed alweer opgesloten. Ja, het Hebreeuws is toch wel wat andere taal dan het Nederlands. Maar het betekent normaal gesproken mens. Ja? Als je in de Bijbel Adam leest, dan gaat het of over de persoon Adam, maar in de rest van de Bijbel gaat het gewoon over mensen. Bene Adam, zonen van Adam. Als je nou die 10 namen achter elkaar zet, dan zie je het hele evangelie. Adam, de mens, is zet, geplaatst in als sterveling, enos, in verdriet. Ja? Maar de geprezen God, Mahalalel, zal zijn onderwijzing of zijn gezalfde doen neerdalen, Jared. Zijn dood zendt of doet, smaken de rust en de vertroosting. Het is het hele evangelie alleen al in de eerste 10 generaties van de Bijbel. Ja? Nou, zo zijn er tal van profetieën te vinden in het voorgeslacht van koning David. Op allerlei plekken zijn er dat soort profetieën in de Bijbel. Nogmaals, op wat voor manier de Bijbel ook leest, ja, de Heere God heeft er voor iedereen iets in gelegd. Ja. Er zijn mensen die houden heel erg van geslachtregisters en van getalletjes en dat soort dingen en van wiskunde. En de Heere God heeft voor hen er wat in gelegd. Andere mensen houden van verhalen en van geschiedenissen. Maar als je het verhaal gaat lezen, bijvoorbeeld van Jozef, ja, dan ga je ontdekken dat er allemaal parallellen zijn tussen Jozef en tussen de Heer Jezus. Ja? En zo heeft de Heere God in dat woord iets gelegd, voor iedereen zit er wat in, geloof mij maar. Ja? En het betekent ook niet, denk ik persoonlijk, dat alles wat in de Bijbel is, in dat opzicht ook voor iedereen is. We zijn gewoon verschillend en Paulus laat dat ook zien, dat we die lengte en die breedte en die diepte, Paulus heeft trouwens over 4 dimensies, de Grieken kenden 4 dimensies, maar van de liefde van God alleen met alle heiligen tezamen kunnen doorgronden. We hebben elkaar daar ook in nodig. Ja, ik zie dingen die u lekker niet ziet. Maar u ziet dingen die ik niet zie, daarom heb ik u ook nodig. Ik leer zoveel van mijn vrouw en mijn vrouw leert van mij. We hebben elkaar nodig, ja? Zo hoort het te zijn. Besef ook dat we allemaal daarin belangrijk zijn, maar dat we ook verschillend mogen zijn. Het kenmerk van een sekte is dat je allemaal op dezelfde manier denkt, allemaal op dezelfde manier praat, alles op dezelfde manier doet. De Heere God wil juist een lichaam hebben dat veelkleurig is, waarin mensen verschillend zijn. We moeten niet proberen te assimileren en te worden als anderen. Nee, ik heb ontdekt dat de Heer Jezus zo groot is, dat hij niet in één mens is samen te vatten. En juist daarom moeten we allemaal als mensen verschillend zijn. Want als wij allemaal op Jezus gaan lijken, door ons samen gaat de wereld Jezus zien. Maar ik geloof nooit dat één persoon kan laten zien wie Jezus is. Omdat hij groter is dan elk mens op aarde ook. En dat we allemaal als schepping nodig zijn om een schaduw te zijn, een weergave te zijn, een weerspiegeling te zijn van de Messias. Nou, dat is een andere manier van denken, een andere manier van kijken daarna. En dat betekent ook dat onze broeders en zusters belangrijk zijn. Dat betekent ook dat we een onderdeel moeten zijn van dat lichaam van de Heer Jezus. En stop maar met zoeken naar de volmaakte kerk, ik heb hem ook niet kunnen vinden. Maar ik heb me wel gevoegd in het lichaam van God. Ik zei het al, de geschiedenissen zijn van groot belang. Denk ook aan Jacob in Bethel. Denk aan het verhaal van de koperen slang. Denk aan het bittere water van Mara, waar ik vorig jaar over gesproken heb. Allerlei manieren waarop de Bijbel die boodschap gaat laten zien. Ook vinden we heenwijzingen in bijvoorbeeld de liederen die David geschreven heeft, maar ook in andere psalmen die profetisch zijn. Jezus zegt ook, ik ben gekomen om te vervullen wat over mij in de psalmen geschreven staat. Wij denken, oh, dat is een lied en David die is aan het klagen over zijn nood. En zelfs in zijn diepste nood is hij nog profetisch, omdat de geest van God in hem is. Is dat niet mooi? Het is een van de dingen die ik heb moeten leren, dat God mij ook wil gebruiken als ik in de sores zit. Wij denken vaak als mensen, oh, de Heere God kan mij alleen gebruiken als ik me goed voel, als het helemaal goed met me gaat, als ik helemaal in de glorie ben. Ja. En ik merkte op momenten dat ik het zelf moeilijk had, opeens ben je in een gesprek met iemand. En kun je over het evangelie of over de dingen van God gebruiken. God gebruikt ons niet omdat we zo goed zijn, ons zo goed voelen of wat dan ook. En zoals die psalmen gebruikt worden, zo geloof ik ook weer dat de Heere God ons leven wil gebruiken. Allerlei voorwerpen in de Bijbel spelen een rol. Denk aan de bomen, het bijzonder de geboomte des levens, de banier, de rots, gaan we zo nog naar kijken. Al die dingen, en ik kan een uur doorgaan, maar er zijn zoveel verschillende manieren waarop de Heere God dus die boodschap van de Messias laat zien. En wat ik vandaag wil doen is vooral kijken naar dat eerste verhaal van de mens in de hof en van de schepping van de mens. En daarom dat ik gevraagd had of u thuis misschien ook die eerste 4 hoofdstukken, en als u ze alle 10 gelezen hebt, dan bent u op de geslachtsregister al tegengekomen, of u dat wilde lezen. Ik kreeg net ook al een vraag van iemand over Hoe zit dat nou met dat teken, dat Kain van de Heere God kreeg? Wat voor teken was dat? Nou, misschien kan ik daar toch nog wel even iets over zeggen, want u bent dat verhaal ongetwijfeld ook tegengekomen. Kain komt erachter dat hij eigenlijk niet zo kan leven naar wat er gebeurd is. En wat hij doet is, hij gaat terug naar de Heere God. Een van de redenen is ook dat hij bang is dat mensen hem zullen doden. En de Heere God geeft hem iets, zodat hij kan leven. En wat kreeg hij van de Heere God? Een teken. In het Hebreeuws staat er ot. Ot betekent zowel teken als letter. En als we nou willen weten wat voor teken of letter dat zal zijn geweest, een van de dingen die je dan doet is schrift met schrift vergelijken en kijken of je erachter kunt komen of ergens anders in de Bijbel mensen ook een letter of een teken van de Heere God krijgen. En als je goed zoekt, dan kom je uiteindelijk onder andere in Ezechiël 9 terecht. Waar de mensen van Jeruzalem gezondigd hebben en vanwege die zonde gedood moeten worden. Maar dan wordt er gezegd dat de mensen die huilen over de zonde van de stad, over de zonde van het volk, dat die een merkteken moeten krijgen. En dat merkteken krijgen ze op het voorhoofd en in het Hebreeuws staat er een taf. De taf is in het Oud-Hebreeuws een kruisvormig teken. De taf is de letter, de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet, in het, eigenlijk de overgang zou je kunnen zeggen naar een andere wereld. Het Hebreeuws houdt opeens op. Ja, het gaat niet verder dan, het gaat van Alef tot Taf en dan is het afgelopen, dan moet er iets nieuws beginnen. De Taf laat zien dat daarna iets nieuws gaat beginnen. En al die mensen die de Taf op hun voorhoofd hadden, mochten blijven leven en werden niet gedood. De rabbijnse commentaar is ook dat Kain een letter of een taf op zijn voorhoofd kreeg. Waarom overigens het voorhoofd? Het voorhoofd is die plek, de metzach in het Hebreeuws, is die plek die laat zien wie je toebehoort. Daarom dat in die wapenrusting, die overigens niet over een Romeinse soldaat gaat in Efeze 6, maar over de wapenrusting van de Heere God, maar die tulband die moest op het hoofd zijn. Het hoofd is de plek die bepaalt wie jij toebehoort. En daar moet die helm of het woord wat daar staat is ook de tulband die de hoge priester had. Het heil van Yeshua, dat moet dat begin zijn. En als dat op jou is, als je hem toebehoort, dan kun je leven. Eigenlijk is dat weer diezelfde boodschap, dat er geen leven is zonder het kruis. En die boodschap komen we al tegen in het verhaal van Kain. In het geslachtsregister van Kain komen ook één vrouw tegen. En de mondelinge traditie vertelt ons wie dat is. Waarom wordt er in dat hele geslachtsregister opeens één vrouw genoemd? Ja? Een nakomeling van Kain. En waarom wordt er überhaupt een geslachtsregister gegeven? Ik geloof dat feit dat Kain een teken van de Heere God krijgt, dat het een beeld van bekering is, een beeld van vernieuwing is. Dat het een nieuw begin is. Ja? Dus ik geloof dat het helemaal niet zo slecht is als afgelopen met Kain. En hoewel hij afgebroken was van die lijn der belofte, geloof ik dat hij wordt teruggeënt via die vrouw die genoemd wordt in zijn geslachtsregister. Die vrouw is Naama. En Naama is volgens de Joodse overlevering de vrouw van Noach. En zo komt de lijn die afgebroken is, komt hij weer terug in de lijn van de belofte. Dat gebeurt niet één keer in de Bijbel, dat gebeurt steeds. Kijk maar met Ammon en Moab, die zijn afgebroken van de lijn van de belofte. Maar via Rut opeens, die een Moabitische was, die lijn die afgebroken is, weer geënt wordt op de lijn van de Messias. Dat is een boodschap die de Bijbel ons op allerlei manieren laat zien. Maar ook laat de Bijbel zien dat het kruis daarin centraal staat om terug te komen op die lijn van de Messias. Er is geen heling, er is geen herstel mogelijk zonder de taf. Zonder dat kruis, zonder dat nieuwe begin door de Messias. Nogmaals, de Bijbel communiceert het op zoveel verschillende manieren. Nou, we hebben vorige week gezien dat de mens in de hof die eerste Messiaanse belofte kreeg. Maar voordat we daarnaar gaan kijken, wil ik een vraag stellen. Ik heb daar heel lang zelf toch wel over nagedacht. Hebt u zich die vraag ook gesteld? Waarom moest de Heer Jezus per se in Jeruzalem sterven? Had toch ook ergens anders gekund? Waarom niet in Babel? Of in Beersheba, dat bestond al in die tijd. Of in Jericho, of in Haran, of in waar dan ook. Hebt u daar ooit over nagedacht? Waarom moest dat per se in die plaats? Ik geloof dat het woord van God, en ik hoop dat het u helpt bij het lezen en begrijpen van het woord van God, dat de Heere God van het begin iets heeft uitgekozen en dat hij daar steeds op terugkomt. Ik geloof namelijk dat in Jeruzalem, dat dat de plek is waar het eigenlijk begonnen is met de schepping. Niet zomaar, ik zal daar straks een paar teksten ook over lezen. Maar ik geloof ook persoonlijk dat in het gebied van Jeruzalem, dat daar de zondeval heeft plaatsgevonden. En ik zal dat ook later uitleggen. Ik geloof dat het in Jeruzalem geweest is waarin de Heere God die naakte mens bedekt heeft. Door zelf, daar moet hij een dier voor geslacht hebben, want het werd met een dierenhuid werd het gedaan. Dat betekent dat het eerste offer, de eerste verzoening, de eerste bedekking is door de Heere God zelf gedaan. En ik geloof dat dat in het gebied van Jeruzalem was. Ik geloof dat het daar is waar de eerste messiaanse belofte gegeven werd. En dat dit gebied het centrum en de focus is van Gods hele handelen van Genesis tot Openbaring aan toe. Niet alleen Jeruzalem, maar het hele gebied daaromheen tot de Eufraat en de Tigris aan toe. Dat is de focus van de Bijbel. De Heere God heeft van het begin af aan, heeft hij een stuk land en een volk geheiligd. Misschien moet ik nog even uitleggen wat het woordje heilig betekent, want heel veel Nederlanders snappen niet wat heilig is. Als ik u vraag wat het tegenovergestelde van rein is, dan weet u dat allemaal. Wat is het tegenovergestelde? Onrein, ja? Als ik nou vraag, wat is het tegenovergestelde van heilig? Weet iedereen dat? Niet onheilig. We hebben het toch goed, we het even doen, ja? Maar het tegengestelde is gewoon. Gewoon. Je komt het bijvoorbeeld tegen, in het geval van David, dan gaat het over brood in de tempel en er wordt er gesproken over gewoon brood en over heilig brood. Gewoon in het Hebreeuws noemen we gol en heilig noemen we kodesh. Zo hebben we bijvoorbeeld tijdens de feesttijden die de Heere God heeft ingesteld in Leviticus 23. Overigens de feesttijden horen ook bij dat plan van de Heere God en ook de Sabbat zijn allemaal schaduwen van het plan van de Heere God. Maar dan op een bepaald moment, nou ben ik het even kwijt. Over het brood, ja. Dan wordt er gezegd dat er gewoon brood is en dat er heilig brood is. Wat de Heere God doet, is dat hij dingen die gewoon zijn, dat hij daar iets bijzonders van wil maken. Nou weet ik weer wat ik wou zeggen. Zo is het ook met de feestdagen. Bijvoorbeeld het Loofhuttenfeest. Heeft hoeveel dagen? 7 dagen. En de eerste en de laatste dag van het Loofhuttenfeest noemen wij een moed. Een moed is een vastgezette tijd voor de Heere God, waarvan de Bijbel zegt in Leviticus 23 dat je een heilige samenkomst daarop moet hebben. En weet iemand hoe je de dagen daartussenin noemt in het Hebreeuws? Chol HaMoed. De gewone dagen van die periode van moed. Ja? Chol is het tegenovergestelde, gewoon is het tegenovergestelde van heilig. Dat is echt heel belangrijk om te begrijpen. En het feit dat de Heere God Israël geheiligd heeft, betekent dat hij een gewoon volk genomen heeft. Het was een zeer gewoon volk. Als u dat wil lezen in Ezechiël 16 wordt zelfs verteld dat de voorvaders van Israël eigenlijk bastaards waren. Ja. Dat Israël een volk was, het wordt vergeleken met een kind, met een baby die is weggegooid in het veld. Niemand wil het hebben. En de Heere God zegt, ik wil dat kind hebben. En hij zei tegen dat kind, dat lag te trappelen in het bloed, leef, leef. Geweldig om dat te zien. En dan lezen we later dat de Heere God zegt, je bent bijzonder geworden door de heerlijkheid die ik jou gegeven heb. De Heere God heeft Israël bijzonder gemaakt. Ezechiël 16 gaat trouwens dan ook verder om te vertellen, maar je hebt alles wat ik jou gegeven heb, heb je gebruikt om hoererij mee te plegen met andere goden. Maar wat de Bijbel laat zien, is dat de Heere God iets wat gewoon is, eruit wil halen en daar iets bijzonders van wil maken. Weet u hoe ook de gelovigen in het Nieuwe Testament genoemd worden? Heiligen. Heiligen. Beseft u wel ten volle wat dat betekent? Als u werkelijk de Heer Jezus toebehoort, heiligen zijn niet mensen die gestorven zijn. Ik weet dat in de Rooms-Katholieke Kerk word je pas heilig als je heilig verklaard wordt. Ja? Maar dat is niet wat we in het Nieuwe Testament lezen. Ja? Als Paulus brieven schrijft aan de gemeente, dan schrijft hij aan de heiligen. Dat zijn levende mensen die hij dus heiligen noemt. Ja, dat is wat de Bijbel daarover zegt. Maar waarom zijn ze heilig? Omdat ze apart gezet zijn door de Heere God. En het is zo belangrijk dat wij allemaal goed begrijpen dat wij niet langer gewoon zijn. En dat ons leven niet gewoontjes hoort te zijn. Maar dat de Heere God, zoals hij Israël apart heeft gezet, heeft gezegd, datzelfde ga ik ook doen met de volken. Ik ga mensen uit de volken nemen en die mogen mijn koninkrijk binnenkomen. En daarom worden de gelovigen in het Nieuwe Testament ook heiligen gezet. Maar het is niet alleen het volk, niet alleen de mensen die geheiligd worden, ook het land is heilig. En als je kijkt naar dat land wat de Heere God uiteindelijk belooft aan Israël, dan is dat een vrij groot gebied. Misschien kunnen we even kijken naar dia 8. Ik weet niet wie de term de Levant kent, maar dat hele gebied daar in het Midden-Oosten, wat overigens ook heel vruchtbaar is, ja, die rode cirkel daar, dat is het gebied waar Israël vooral gewoond heeft. En de belofte, de grenzen die de Heere God gegeven heeft aan Israël, die gaan helemaal door tot de Eufraat en de Tigris aan toe. Misschien als we naar het volgende dia kijken, dan zie je ook nog wat meer namen erin. Ik heb een cirkeltje neergezet voor u om te laten zien wat de focus van de Bijbel is. Van Genesis tot en met Openbaring. Het handelen van de Heere God en de focus van de Heere God is in de eerste plaats binnen dit gebied. Maar het is dit gebied dat hij tot zegen wil stellen voor de hele wereld. Ja? Maar ik geloof persoonlijk dat alles is begonnen binnen dit gebied. De schepping, de eerste mens, de zondeval, alles heeft plaatsgevonden binnen dit gebied. En als je kijkt naar de Bijbelse profetieën, gaan ze bijna allemaal over dit gebied. En dat is heel verdrietig, want de Nederlanders die willen natuurlijk graag Nederland ook in de Bijbel vinden. En dan komen ze teksten tegen, sommige vertalingen hebben het dan over de verre eilanden. En pas was ik ergens, zei iemand, ja natuurlijk, dat is Texel, de Schelling en zo. Nou, een van de dingen die u moet weten, ten eerste staat, als je de Bijbel leest, moet je hem lezen vanuit dit gebied. En als er vanuit dat gebied gesproken wordt over het einde van de zee, of over Tarsus, of dat soort dingen, was het einde van de zee, Spanje, daar dat gebied. Dat was het einde van de wereld. En als de Bijbel spreekt over de volken van de eilanden, wat wordt daarmee bedoeld? Dat is een aanduiding in die tijd voor Griekenland en Turkije. Dat gedeelte aan de noordkant van de Middellandse Zee. Dat wordt daarmee bedoeld. En ook de Amerikanen hebben natuurlijk grote problemen mee, want die willen zeggen, die liggen nog verder weg. Ja, die horen niet eens bij Europa. Nogmaals, natuurlijk heeft de Heere God belofte voor Nederland. Maar Nederland is niet de focus van de Bijbel. Dat willen mensen ons graag doen geloven. En Europa dan, en Verenigd Europa, en al die dingen. En toen 10 staten zich verbonden in Nederland. Nu gaat het beginnen, de 10 koningen, en nu komt de eindtijd. En allemaal gaat het rondom Brussel gaat het draaien. Ik heb goed nieuws voor u. Ik lees dat nergens in de Bijbel. De focus van de Bijbel is dit gebied. Ik lees in Openbaring dat er in dat gebied van Mesopotamië, dat er boze geesten zijn, een macht van kikvorsen bijvoorbeeld, die daar gebonden zijn tot de eindtijd, die losgelaten zullen worden. Het is dat gebied in het oosten waar vaak de vijanden vandaan kwamen, en het noordoosten, wat de Bijbel overigens het noorden noemt, Babel, zien ze in de Bijbel als het noorden en het noorderland. Misschien ook wel goed om dat te beseffen. Maar Israël is daar ook in ballingschap geweest, maar het is dat gebied waar het allemaal om draait. En als wij de Bijbel lezen, zullen we dus moeten begrijpen dat dit gebied heel belangrijk is. Maar als de Heere God later grenzen gaat geven aan Israël, dan is zo interessant om te zien dat dat beloofde land wat hij gegeven heeft, dat het eigenlijk dit gebied is in die cirkel. Ja? Tot de Eufraat en de Tigris aan toe en de zee in het westen. En dan zeggen mensen, ja, maar je hebt ook een stuk van Libanon heb je erbij. Lees de profetieën maar goed. Heere God zegt, als Israël gaat terugkeren naar zijn land, zal het niet toereikend zijn. Ik ga ook Libanon aan jullie geven. Ja? Daar moet je natuurlijk vandaag de dag niet over praten, want dat is politiek helemaal niet correct. Ja? Bovendien zegt de Heere God, ik ga het geven. Ja, hij zegt niet, jullie moeten dat pakken. Ja? Dat is misschien ook wel iets. Maar, en dat hoeven christenen ook niet op te lossen voor Israël. Ja? Want dat gebeurt soms ook. We gaan ons ermee bemoeien allemaal. Ja? En we hebben allemaal visies. Ik heb goed nieuws voor u. Joden zijn al verdeeld genoeg. Ze hebben geen christenen nodig om daar ook nog een mening over te hebben. Want als je twee Joden bij elkaar hebt, heb je al drie opinies. Ja? Dus nogmaals, dit is het centrum van het handelen van de wereld. En in dit gebied ligt ook de berg Sion onder andere. En in dit gebied liggen ook een aantal rivieren die genoemd worden. Als ik aan mensen vraag, weet je waar het paradijs gelegen heeft? Dan zegt bijna iedereen, ja, in Mesopotamië, ja toch? Het land van de Eufraat en de Tigris. Hoe komt dat? Omdat dat de enige twee rivieren zijn die mensen kennen over het algemeen. Ja? Maar als ik kijk in Genesis 2 vers 10 tot 14, dan wordt daar gesproken over de Hof van Eden. De Bijbel noemt het trouwens nooit paradijs. Dat is een opschrift wat in sommige Bijbelvertalingen staat. Dat gebied heet niet het paradijs, het heet de Hof van Eden. Ja? Maar Bijbelvertalers hebben daar een opschrift van gemaakt. Paradijs is niet eens een Hebreeuws woord, het is een Persisch woord. Wat we overigens wel in het Nieuwe Testament tegenkomen, omdat het gebruikt werd voor het dodenrijk. Ja? Maar ook in het Nieuwe Testament, paradijs wordt niet gebruikt voor de Hof van Eden. Ja? Maar de rivieren die genoemd worden in Genesis 2 vers 10 tot 14, zijn onder andere de Tigris en de Eufraat, nou die kunnen we zien liggen. Maar er wordt ook gesproken over de Pison en over de Kigon. Nou, wie weet waar de Pisonrivier ligt? Ik wil het straks graag dat u het even komt aanwijzen, want ik weet het niet. En eigenlijk weten we dat niet zeker waar de Pison ligt. Er zijn verschillende theorieën over, dus daar kunnen we over discussiëren. Maar die andere rivier, de Kigon, weten we wel heel goed. De Kigon loopt waar? In Jeruzalem. En weet je waar die ontspringt? In de berg Sion. Later is er een tunnel gemaakt en is die Kigon-rivier geleid naar de poel van Siloam, Siloach, uitgezonden. Ja? Die ze net allemaal helemaal aan het opgraven zijn. Dat is heel bijzonder om dat te zien. Maar er staat een groot bord als je daar komt. En er staat de bron van de Kigon. Ja, dat bord staat er nog steeds op de dag van vandaag. De Kigon is één van die vier rivieren van het paradijs. En waarom is die Kigon zo belangrijk? Omdat in Kigon de zoon van David tot koning is gezalfd. De zoon van David is een messiaanse uitdrukking voor de Messias. Maar de zoon van David had ook een naam die als koning geregeerd heeft. Hoe heette hij? Shlomo of Salomo. Ja? Shlomo, de vrede is van hem. Die naam wijst naar iemand anders hoor. En voor een deel is Salomo een schaduw, een type, als we het over typologie hebben, van de Heer Jezus. En Salomo is de enige geweest die een beetje dit gebied in zijn bezit heeft gehad. Maar we lezen in 1 Koningen 1 vers 33 tot 45 dat hij op de Kigon tot koning is gezalfd. Dat is interessant dat in de Bijbel de zalving, die een beeld is van de Heilige Geest en water, dat het bij elkaar hoort. Hij is in het water van de Kigon tot koning gezalfd en daar de Geest ontvangen. Voor Joden overigens heel normaal, want ze zeggen van het begin af aan gaan geest en water samen. We lezen al in Genesis in het begin. Verruach Elohim, merachevet al pnei hamayim. En de geest van God, die deed de vleugels uit als het ware, die zweefde of broedde over de wateren. Water en geest horen bij elkaar. En wanneer ontving de Heer Jezus de Heilige Geest? Toen hij uit het water van de Jordaan omhoog kwam, het was geen duif die op hem landde, maar de Heilige Geest in de gedaante van een duif. Ja? En dus die Kigonrivier is van groot belang. Die heeft te maken met het koningschap van Salomo, die een beeld is van de Messias. Hij ontspringt in de berg Sion. Maar er is nog meer. Ik geloof ook dat het geboomte des levens daar, in dat gebied van de Kigon, gestaan heeft. En wel om een hele eenvoudige reden. Ik heb ontdekt in de jaren dat ik de Bijbel lees, dat waar het begonnen is, gaat de Heere God het ook eindigen. Dat betekent ook dat je terug kan lezen. Als je weet dat hij in de toekomst ergens iets doet, dan moet daarvoor ook al iets geweest zijn. Wanneer komen we later in de Bijbel het geboomte des levens weer tegen? Onder andere in Openbaring. En waar staat het dan? In welke stad? In Jeruzalem. Het geboomte des levens wordt geassocieerd met Jeruzalem. Doe ik niet, dat doet de Bijbel. Hetzelfde lezen we in Ezechiël. Ja, ook daar komen we het geboomte des levens komen we tegen. In Openbaring 22 staat het in vers 2. Hè, in het midden van haar straat en aan de een en de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. In vers 14 staat: zalig zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en op zij de poorten van de stad mogen binnengaan. Nou, Ezechiël heeft al geprofiteerd over dit geboomte. In Ezechiël 47, die profetie kennen velen van u wel, dat Ezechiël wordt in vers 1 meegenomen naar de ingang van het huis van God. Je moet weten, Ezechiël profiteert vanuit Babel. Hij was zelf in ballingschap, hij was helemaal niet in Jeruzalem. Maar iedere keer nam de Heilige Geest Ezechiël mee en liet hij hem dingen zien die in de toekomst zouden gebeuren. En Ezechiël ziet daar een huis van God en hij ziet dat er onder de drempel van het huis water uitstroomt naar het oosten. Want de voorzijde van het huis was op het oosten. En het water vloeide onder de rechterzijkant van het huis vandaan. Ja, in de Bijbel is rechts, staat trouwens voor het zuiden. Dus misschien ook goed om dat te weten. Dan lezen we in vers 12, langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt. Dus in Jeruzalem gaat daar een geboomte opschieten en elke maand zullen zij vrucht dragen omdat hun water uit het heiligdom komt. Hun vruchten zullen tot spijzen zijn en hun loof tot geneesmiddel. Dat is precies wat we in Openbaring gelezen hebben, ja. En een van de redenen waarom de mens uit de hof verdreven werd, is dat de mens niet zou kunnen blijven eten van dit geboomte. Want dat betekent dat hij in zonde eeuwig zou kunnen leven. En daarom dat daar een cherub was en een vlammend zwaard was, die de weg tegenhielden, of er waren meerdere cherubim. Als we hiernaar kijken, dan zien we dus dat het geboomte des levens geassocieerd wordt met Jeruzalem. Nou, Ik geloof dat als het geboomte des levens in Jeruzalem gestaan heeft, dat die boom van onderscheiding van goed en kwaad niet 2000 kilometer verderop heeft gestaan. Dat het ook daar ergens in dat gebied moet zijn geweest. Kunt u mijn manier van denken volgen? Ja? Dus nogmaals, de Bijbel associeert het geboomte des levens met Jeruzalem. Sterker nog, ik geloof dat het zaad van dat geboomte des levens als het ware in de grond zit. En dit de tempelbeek, die wonderbare beek van God, dat zaad vrij gaat laten komen en weer tot leven gaat brengen. Ja? In ieder geval, dat verband wordt daar gelegd met de berg Sion. Maar dat betekent ook dat als dat de plek is, dan moet het ook daar ergens in de omgeving misgegaan zijn met de zondeval. Snapt u dat? En dat is volgens mij de reden dat de Heer Jezus naar Jeruzalem moest komen en naar dat gebied moest komen en niet ergens naar Babel of naar Europa of naar Amerika of waar dan ook. Ja? Waar het begonnen is, gaat het eindigen. Sterker nog, Jeruzalem en de berg Sion zijn volgens de Bijbel het centrum van de wereld. Je leest in Psalm 87, en misschien kunnen we hem samen lezen. Er staat een psalm, een lied van de zonen van Korach, Psalm 87, vers 1. Er staat, zijn fundament rust op heilige bergen. Welk fundament? Het gaat over, die hele psalm gaat over Sion. Het fundament of de grondslag, betekent het Hebreeuwse woord ook, ligt op de heilige bergen. In het gebied van de heilige bergen, de bergen die God geheiligd heeft, apart heeft gezet, wordt ook het land Moria in de Bijbel genoemd. De Heer heeft de poorten van Sion lief boven alle woningen van Jacob. Ja? Dus hoewel dat hele gebied, in ieder geval in het westelijke deel van deze cirkel, door de stammen van Israël bewoond was, zegt de Heere God, er is een plek die nog veel voornamer is dan alle plekken waar de Israëlieten wonen. En dat is Sion. En dat is de stad van Sion. Dat is Jeruzalem. Sion is ook een naam voor Jeruzalem. En de Heere God zegt, ik heb Sion en de poorten van Sion lief boven alle woningen van Saab van Jacob. Dat betekent dat de Heere God, en dat bedoel ik niet als een politieke term, maar dat de Heere God Sionist is. Ja? Hij vindt Sion belangrijk. Ja? Nogmaals, we moeten oppassen dat de manier waarop de Heere God naar Sion kijkt, dat we dat niet verwarren met wat we in de politiek in de wereld zien gebeuren. Vandaag de dag mag je bijna niet meer over Sion praten, want dan zeggen mensen, ja maar moet je eens kijken wat Joden met Arabieren doen en weet ik veel wat. Daar hebben we het helemaal niet over. We hebben het erover wat Gods woord daarover zegt. En Gods woord heeft ook een plan voor vrede voor het hele Midden-Oosten. Dat vind je in Jesaja 19. Dus laten we ons maar niet druk maken of denken dat het allemaal verkeerd gaat aflopen. De Heere God heeft in dat eeuwige raadsbesluit ook daar al lang over gedacht. En hij gaat die omliggende volken ook zijn volk noemen. Ja, en ook die volken zullen een zegen worden in het midden van de aarde. Lees thuis Jesaja 19 nog maar eens door. Geweldig. Maar de Heere God zegt, van al die landen heb ik Sion uitgekozen. Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken. Stad van God. Ziet u dat? Jeruzalem is niet belangrijk omdat ik het al of niet een mooie stad vind. Nee, het is de stad van God. Ik noem Rahab en Babel onder wie mij kennen. Rahab of Rahab in het Hebreeuws, of Rahab staat er eigenlijk in het Hebreeuws. Ik weet niet of iedereen weet waar dat een naam voor is. Het antwoord kun je vinden in Jesaja, want de Bijbel verklaart zichzelf. Het is Egypte, ja. De Heere God zegt, ik noem Egypte de stilzittende Rahab, ja. Dus de Bijbel verklaart zichzelf. Daar moet je een concordantie hebben. Dus als je niet weet wat Rahab betekent, dan ga je in de concordantie kijken. Waar kom je dat nou tegen? En dan vind je het een paar keer in Jesaja en er wordt uitgelegd wat het betekent. Mooi, hè? Heel veel staat in je Bijbel. En Babel, nou dat weet u al, die staat hier op de kaart ook. Ik noem dus Rahab en Babel onder wie mij kennen. Dat betekent dat de Heere God iets met Egypte gaat doen. Dat staat ook in Jesaja 19. Dat er in 4 steden van Egypte Hebreeuws gesproken gaat worden. Nou, ik kan u vertellen dat dat nog niet het geval is. Die profetie is nog niet vervuld. Zie, de Filistijn en de Tyriër en de Kushiet zijn daar geboren. De Filistijnen, de Tyriërs, de Cushieten, dat waren buitenlanders en vaak vijanden van Israël. En de Heere God zegt, ze zijn daar geboren. Hun oorsprong, hun wortels liggen in Sion. Dat is wat. Van Sion wordt gezegd, man voor man is erin geboren. Dat betekent iedereen, elk mens heeft zijn oorsprong daar, op die plek. De Bijbel laat zien, daar is het allemaal begonnen. Daar komen alle mensen vandaan. Ja? Niet uit Ur der Chaldeeën of waar dan ook. Hier is het begonnen volgens de Bijbel. Ja? En dan staat er, de Allerhoogste zelf doet haar stand houden. De Heere telt hen erbij wanneer hij de volken opschrijft en zegt, deze is daar geboren. En de zangers, evenals zij die in rijen dansen zingen, al mijn bronnen zijn in u. Alle bronnen van de wereld, ook de bronnen van leven, alles is in Jeruzalem. Dat is wat de Bijbel zegt. En dat kan je pas ten volle begrijpen als je het Nieuwe Testament gaat lezen. Om het Nieuwe Testament laat zien welke belangrijke rol Sion speelt. En in die stad Sion, daar is ook die berg die ook Sion heet. En dan zegt de Bijbel ook nog weer eens een keer dat die noordkant van die berg Sion heel belangrijk is. Psalm 48, u kent hem wel. Ja? Psalm 48 vers 1, een lied, een psalm voor de kinderen van Korach. De Heer is groot en zeer te prijzen in de stad onze God. Welke stad was het dus? Jeruzalem, dat is de stad van God. En op de berg zijner heiligheid. Wat is de berg van zijn heiligheid? De berg Sion. En ik zal het nog een keer zeggen voor mensen die het niet weten. De berg Sion is hetzelfde als de tempelberg. Ja? En hetzelfde als de berg Moria. Vandaag de dag zult u op landkaarten een andere plek zien aangemerkt als de berg Sion. Dat is een latere traditie. Maar de Bijbel associeert de berg Sion altijd met de tempelberg. Dus belangrijk als u uw Bijbel leest. En helaas staan er in sommige gedrukte Bijbels notabene foute kaartjes die je op het verkeerde been zetten. Ja? Maar de Bijbel associeert, u mag het aan iedere gids in Israël vragen, u mag het aan ieder archeoloog in Israël vragen, zullen u allemaal hetzelfde vertellen. Ja? Het is belangrijk om dat te weten als je de Bijbel leest. Nou, en dan staat er in vers 2 of vers 3, hangt van uw vertaling af, schoon van gelegenheid en een vreugde der ganse aarde is de berg Sion, de zijde van het noorden, de stad van de grote koning. Hoe kan nou die berg een vreugde zijn voor de hele aarde, voor de hele wereld? En dan staat er ook nog aan de zijde van het noorden. Nou, het oude Jeruzalem lag aan de zuidkant in die dagen van de berg Sion. Het paleis van David zat aan de zuidkant op die berg. Wel lekker hoog, daarom kon hij ook op het dak kijken van beneden buren. Ja, en zien dat iemand in een bad aan het nemen was. Als je daar loopt, snap je heel goed hoe dat gegaan is. Maar die noordkanten van de berg Sion. De berg Sion heeft een aantal toppen, heeft hij. En ten noorden van het toenmalige Jeruzalem stond in de eerste plaats de tempel. Maar de stenen om de tempel van Salomo te bouwen, die komen van de meest noordelijke kant van de berg Sion vandaan. Daar hebben ze stenen weggehakt. En daardoor is er een groot gapend gat ontstaan. En vandaag de dag loopt daar nog een weg. En we hebben daar ook een stadspoort. Wie is er wel eens in Jeruzalem geweest? Dat is een heleboel. Ja? Nou, dat is het gebied bij de Damascuspoort. Ja? Dan weet je wat ik bedoel. En als je goed kijkt, als je daar bent, dan zie je dat daar stukken rots allemaal zijn weggehakt. Je kan het ook zien, een stuk van de stadsmuur staat op een rots en opeens is daar een stuk rots, is daar weg. Dat is weggehakt daar aan die kant, omdat dat de plek was waar die stenen gehouden werden en dat mocht niet gebeuren in de buurt van de tempel, want er mocht geen geluid van getimmer en gehamer mocht daar gehoord worden. Maar die plek is later een plaats van executie geworden. Stefanus is daar waarschijnlijk gestenigd. En vroeger heette de Damascuspoort ook de Stefanuspoort. Ze hebben het later veranderd en nu heet de poort aan de kant van Jeruzalem. De Leeuwenpoort wordt ook wel Stefanuspoort genoemd. Ja, maar oorspronkelijk heette de Damascuspoort de Stefanuspoort, omdat dat een plaats van executie was. En het was op die plaats van executie waar ook langs de weg daar de Romeinen mensen die ter dood veroordeeld waren aan een kruis hingen. Het is daar aan die noordkant van die berg dat Jezus gekruisigd is. Dat klopt precies met wat we al lezen in Leviticus 1, waar de Heere God vertelt dat het zondoffer en het schuldoffer en het brandoffer allemaal geofferd moeten worden aan de noordkant van het altaar. De Heere God wist al van tevoren, Israël was nog niet in het beloofde land, maar hij wist al van tevoren dat Jezus zou sterven. Aan de noordkant van het altaar, in de tempel. Op grond van de Bijbel komt daarom voor mij de heilige grafkerk die ten westen ligt, helemaal niet in aanmerking. Ja? Maar dat is een discussie, daar wil ik best met u over praten als u dat wil. Ja? Maar ik vind het heel belangrijk de dingen die de Bijbel erover zegt. En dan lees je in deze psalm dat die noordkanten van de berg Sion een vreugde zijn voor de ganse aarde. Snapt u hoe profetisch dat is? De plaats waar Jezus zijn leven heeft gegeven. Maar de plaats waar hij straks ook terug gaat komen om het koningschap op zich te nemen. Is een vreugde voor de ganse aarde. En dan zie je dat Jezus niet overdrijft als hij zegt, de psalmen spreken over mij. Het gaat over mij. Ik kom om deze dingen te vervullen. Mooi, hè? Snapt u dat ik zo houd van het woord van de Heere God? Ja? En als we deze dingen nu snappen en een beetje begrijpen hoe dat gebied in elkaar zit, dan snapt u misschien ook dat als de Heere God de eerste mens gaat maken, dat hij waarschijnlijk ook zand genomen heeft of aarde genomen heeft ergens uit Jeruzalem. Dat is overigens ook wat de Joodse overlevering ons vertelt. Die vertelt dat de Heere God aarde heeft genomen van de berg Sion om daar de eerste mens van te maken. Nou is het zo leuk dat die aarde daar een beetje roodbruin van kleur is. Dat betekent dat de eerste mens niet blank was, hij was ook niet zwart, maar een kleurtje daar ergens tussenin. Ja? Met een wat rode nadruk daarin. Ja? Dat betekent dat we allemaal daarvan af moeten stammen. Ja? Maar Adam was dus niet wit. Ja? In ieder geval is de Heere God daar. Maar ook dat hele gebied in het Midden-Oosten. Zeker als je er overheen vliegt met een vliegtuig. Dan zie je dat de aarde niet wit is. Ook niet zwart zoals in Nederland. Maar het meestal gelig of rood is. Ja? De Chinezen zijn natuurlijk ook bij inbegrepen. Hè? Nou. Maar even alle gekheid op een stokje. En we lezen daar dat de Heere God daar de mens maakt in Genesis 2 vers 7. Afar min ha-adama, stof uit de aarde. En het is interessant dat de Targum van Onkelos zegt in Genesis 2 vers 7. Moet ik misschien even uitleggen wat een Targum is. Want misschien weet niet iedereen wat een Targum is. Maar in de dagen van het Nieuwe Testament werd er in Israël werden veel andere talen gesproken. Ja? Er werd niet overal Hebreeuws gesproken. En veel mensen hadden behoefte aan een Bijbel in een taal die zij goed kenden. Nou, dat hele gebied is door de Grieken overheerst geweest en later door de Romeinen. Maar in het Oost-Romeinse Rijk en door de Grieken werd Grieks gesproken. Dat betekent dat Joden behoefte hadden aan een Griekse Bijbelvertaling. En rabbijnen, volgens het verhaal, hebben 70 rabbijnen samen een vertaling gemaakt. En die wordt de vertaling van 70, oftewel de Septuaginta, genoemd. Dat is een Griekse vertaling, maar die soms ook een beetje verklaart. En die heel interessant is om te lezen. Sterker nog, veel teksten die Paulus citeert of aanhaalt in het Nieuwe Testament en in zijn brieven komen rechtstreeks uit die Septuaginta vandaan en niet uit het Hebreeuws vandaan. Ja? Dus Paulus heeft gebruik gemaakt van die Septuaginta. Maar er was ook behoefte aan een Aramese vertaling. Met name in Galilea en Noorden werd veel Aramees gesproken en Joden en natuurlijk in het gebied van Babel ook, wat weer een iets ander soort Aramees was, maar ik zal niet op al die details ingaan, dan wordt het ingewikkeld. Maar er was een behoefte aan een Bijbelvertaling in het Aramees. Zo'n Bijbelvertaling noemen een Targum. En een van die Targumim is het Targum van Onkelos bijvoorbeeld. We hebben die van Jonathan of van Pseudo-Jonathan of Yohanan. Nou, er zijn verschillende van die vertalingen zijn gemaakt. Maar met name deze vertalingen zijn voor een deel ook verklaringen. Ze vertalen niet letterlijk, maar ze leggen ook dingen uit. En dat helpt ons om te kijken hoe Joden de Bijbel verstonden 2000 jaar geleden. Dus ik kijk heel vaak in die Targumim. Ze zijn helaas niet in het Nederlands vertaald, soms stukken wel in het Engels. Maar in het Aramees staat in Genesis 2 vers 7 dat God stof nam van de plaats van de heilige tempel. En dat hij daar de eerste mens van gemaakt heeft. Met andere woorden, de eerste mens is gemaakt van de aarde van de berg Moria, van de berg Sion. Zo hebben Joden dat geïnterpreteerd. De rabbijnen gaan nog verder. Die zeggen als de Messias komt, dan kun je hem herkennen aan het feit dat hij opnieuw aarde gaat nemen van de berg Sion. En dat hij dat gaat gebruiken om daar weer leven mee te scheppen. Dus dat de Messias levend scheppend werk doet. Weet je wat zo interessant is? Op een bepaald moment is er een blinde man in Jeruzalem. En wat de Heer Jezus doet, is dat hij aarde neemt. En dan kun je je natuurlijk afvragen, waar moet dat zijn geweest in Jeruzalem? Nou, ik denk dat we daar wel achter kunnen komen, want de Heer Jezus zegt, en gaat daarna naar het badwater van Siloam. Het is een erg bergachtig gebied. Je gaat niet iemand van het ene eind van de, iemand die blind is, van het ene eind van de wereld naar het andere eind laten lopen. Dat moet in de buurt zijn geweest. Dus de kans is zeer groot dat de Heer Jezus aarde van de berg Sion heeft genomen. En een van de handschriften, de Griekse handschriften, zegt dat die man geen oog had en dat Jezus dus van klei een oog maakt en dat erin stopt. We noemen dat een creatief wonder, dat hij iets schept, iets maakt. Maar het allerbelangrijkste is dat deze man tot geloof komt. Ja, dat hij Jezus gaat zien als Messias, dat hij tot leven komt. Iedereen die de schrift kende, en zelfs als je de overleveringen kende, kon je weten, Jezus moet die Messias zijn. Want hij doet die dingen waar onze vaderen allemaal op gewacht hebben. En als de Heere God aan de mens gemaakt heeft, dan wordt hij in de Hof van Eden geplaatst. Nou, door onze Bijbelvertalingen worden we een beetje op het verkeerde been gezet. Dat zal ik eerlijk toegeven, want dan staat er in Genesis 2 vers 8... Ook plantte de Heere God, of de eeuwige God, een hof in Eden, in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. Nou, als je dat zo leest, dan denk je, ja, zie je wel, die hof van Eden, die lag dus toch in het oosten, helemaal niet bij Jeruzalem in de buurt. Dus dat heel veel mensen denken, ja, het moet dan toch misschien wel Mesopotamië zijn geweest. Dan hebben we alleen een probleem dat het geboomte des levens steeds met Jeruzalem wordt geassocieerd in de Bijbel. En ook de Kigon loopt in Jeruzalem. Maar als we kijken in het Hebreeuws, dan het woordje wat daar gebruikt wordt voor oosten, Kedem. Het woordje Kedem is in het Hebreeuws niet alleen een plaatsaanduiding, maar het is ook een tijdsaanduiding. En het is maar net waar de vertalers voor kiezen hoe ze een woord gaan vertalen. Dat is trouwens ook een ander voorbeeld daarvan. Het Koninkrijk van God. Ja, het Koninkrijk Gods of het Koninkrijk des Hemels is in de Bijbel niet alleen een plaatsaanduiding, het is ook een tijdsaanduiding. Ja? In het Hebreeuws gaan heel vaak tijd en plaats gaan ze samen. In onze taal kan dat vaak niet, we maken dat los van elkaar. Maar als je kijkt, en in dit geval heb ik ook weer gekeken hoe dit door Onkelos vertaald is in die Targum, in die Aramese vertaling. En dan staat er, en dat is voor mij veel logischer, ook had de Heere, ook had de eeuwige God een hof geplant in het verleden, of in de tijd van het begin. En daar plaatste hij de mens die hij gevormd had. En daarmee is dat vers dus. Ten eerste is dit hoe Joden dat gelezen hebben 2000 jaar geleden. En is het vers niet strijdig met wat ik eerder verteld heb. In die hoogte, dat hebben we al gezien, daar ontsprongen dan die rivieren. Dat hele gebied met Ede ook geassocieerd wordt, komen we niet alleen bij Joden, komen we dat tegen. We komen het zelfs notabene bij de Arabieren tegen. Als je op het tempelplein komt, dan zijn er nog een aantal poorten zijn daar. En er is een poort ten noorden van de rotskoepel. En die heet in het Arabisch Bab el-Jina. Dat betekent de poort van de tuin of de poort van de hof van Ede. Dus zelfs in het denken van de Arabieren en in de islam wordt de tempelberg in Jeruzalem geassocieerd met de hof van Ede. De oostelijke poort van Tempelplein, die heet in het Hebreeuws zo mooi Sha'ar HaRachamim, u noemt hem de Gouden Poort. Maar hij heet in het Hebreeuws zo mooi de poort der barmhartigheid of der barmhartigheden. En die wordt in het Arabisch de poort van berouw genoemd. En de zuidelijke poort die heet de poort van genade. Dus die plek wordt, zelfs in het Arabisch, maar ook in het Hebreeuws, in verband gebracht met barmhartigheid, maar ook met genade en met berouw. De Joodse overlevering vertelt dat toen de Heere God de aarde ging maken. Dit vindt u niet zo in de Bijbel, maar ik ga het u toch vertellen. Toen de Heere God de aarde ging maken, is hij begonnen vanuit één klein stukje, één klein punt. Een stuk steen, een stuk rots. En zoals een baby gevormd wordt, eerst een klein kloppend hartje, een klein klompje heb je, en daaruit gaat zich die hele kind gaat zich ontwikkelen. Zo heeft de Heere God de aarde gemaakt. Wat interessant is, vandaag de dag leren kinderen op school dingen die ik niet op school geleerd heb in mijn tijd. Maar je leert allerlei dingen over de drift van die continenten en over Pangea, hoe de aarde oorspronkelijk één continent is geweest. Dat klopt overigens met wat de Bijbel ons vertelt. De Heere God heeft één gebied met land gemaakt en water daaromheen. Dat is nu wetenschappelijk bewezen, maar als je zoekt hoe volgens geleerden dat land eruit gezien heeft in een bepaalde periode en zich dat ontwikkeld heeft, misschien kunnen we dia 10 even bekijken, dan lijkt dat een beetje op een foetus eigenlijk, ja? Zoals de baby zich ontwikkelt in de baarmoeder, maar vanuit één punt zich ontwikkelt, zo zeggen de rabbijnen, heeft ook de wereld zich ontwikkeld vanuit één punt. En dat punt is altijd blijven bestaan. En weet, bij een baby is het de verbinding tussen de moeder en het kind zelf is de navelstreng. Nou, die steen ligt volgens de rabbijnen in Jeruzalem. En in Jeruzalem is ook de plek waar de navelstreng tussen hemel en aarde zich verbindt. Het is de enige plek waar hemel en aarde als het ware met elkaar verbonden zijn. En hij zei, nou is dat niet ver gezocht? Als je dit in je achterhoofd houdt en je gaat bijvoorbeeld Genesis 28 lezen over Jacob die op een berg is en dan ontdekt dat er engelen op die berg zijn. Hij droomt van een ladder en die engelen gaan van die ladder omhoog en dalen weer terug naar beneden. En hij zegt, dit is niets anders dan een huis Gods. En hij noemt die plek Bethel. Er was al een ander Bethel, wat ten noorden van Jeruzalem ligt, waar Abraham is geweest. Maar dit Bethel is de tempelberg. En hij zegt, de heerlijkheid van God is hier. Ik heb het niet geweten. En hij zei, dit is een Sha'ar Shamayim, een poort naar de hemel. Jacob profeteerde dat de berg Sion een poort zou zijn naar de hemel. En ik geloof dat het waar is. Ik geloof wat de rabbijnen zeggen, dat het geestelijk waar is, dat ze een geestelijke waarheid hebben begrepen, die je kunt begrijpen vanuit het Nieuwe Testament. Nogmaals, het is niet toevallig dat Jezus aan de noordkant van die berg gestorven is. Om voor ons te zorgen dat die verbinding, die poort naar de hemel daar is. En weet u waar die steen zich bevindt? Die steen is daar nog steeds. En van oudsher heeft die steen een belangrijke rol gespeeld. Want de tempel van Salomo is gebouwd boven die steen. En ook de tweede tempel is gebouwd boven die steen. De Ark des Verbonds was er niet meer in de tweede tempel. Maar die steen, dat stuk rots, waarvan zij zeggen dat is, in het Hebreeuws noemen we dat de Even Hashtia, de fundamentsteen van de wereld, maar het betekent ook de bronsteen, de steen waar alle bronnen uit voortkomen, zoals we dat gelezen hebben in Psalm 87. Die ligt daar in die tempel. Nou, u weet, die tempel is verwoest. Maar vandaag de dag hebben we een ander gebouw op het tempelplein staan. Hoe heet dat gebouw? De rotskoepel. Het Hebreeuws kippat ha-sela. Ja, de kippa van de rots. Mooi, hè? Maar waarom heet het de rotskoepel? Vanwege die rots. Snapt u dat? Snapt u dat? En nogmaals, het gaat niet zozeer om die rots zelf. We moeten dat goed begrijpen. Maar die rots symboliseert iets geestelijks. En de machten der duisternis hebben dat beter begrepen dan de meeste christenen. Daarom dat de profeten zeggen dat er straks een dag komt dat alle volken zich tegen Jeruzalem gaan keren. En ik kan u verzekeren, het gaat vooral draaien om die berg Sion. Omdat dat de plek is die de Heere God heeft uitgekozen. Die hij geheiligd heeft genoemd. Hij zegt steeds, dit is mijn heilige berg. Ja, mensen vragen vaak, is die berg nou van de Joden of van de Palestijnen? Het antwoord staat in de Bijbel. De Heere God zegt, het is mijn berg. Maar hij zegt ook, degene die mij lief hebben, geef ik een aandeel aan die berg. Dus Joden, Arabieren, Nederlanders, allemaal kunnen een aandeel aan die berg krijgen. Als je de Heere God lief hebt en doet wat hem behaagt. Lees Jesaja 56 nog maar eens na. Ja? Maar de eigenaar van die berg, ondanks dat David een stuk van die berg gekocht heeft, er lag een akker van Arauna daar. Ja? Maar door het oordeel ophield, juist weer op die berg. Het gaat niet om die berg, maar hij vertegenwoordigt iets, een rots. En als je dat weet, dan snap je ook waarom er staat in Jesaja 28 vers 16. Daarom zo zegt de Heere Heere, Adonai Yahweh. Zie, ik leg een fundamentsteen in Sion. Je kan ook vertalen, ik heb een fundamentsteen in Sion gelegd. Het is een beproefde steen. Het is een kostelijke hoeksteen. Waarom een hoeksteen? Het is de basissteen, de fundamentsteen waarop de hele wereld staat. Hij is wel gegrondvest. En wie gelooft, die zal niet haasten. Haasten is in het Hebreeuws een uitdrukking voor beschaamd worden. Zo wordt die tekst ook aangehaald in de Septuaginta en in het Nieuwe Testament. Ja? Maar er wordt gezegd dat de Heere God een steen geplaatst heeft in Sion. En dat je op die steen moet vertrouwen. Lieve mensen, we moeten niet vertrouwen op die rotskoepel of die steen die daarin zit. Maar op degene wie die rots vertegenwoordigt. Want Paulus legt uit in het Nieuwe Testament dat die rots Christus is. De Messias. En als je op hem je geloof bouwt, dan zul je niet beschaamd uitkomen. In de Targum van Jesaja 28 staat, ik stel een koning aan Sion, een koning die machtig en krachtig en ontzagwekkend is. Ik zal hem bekrachtigen, ik zal hem versterken, zegt de profeet. En de rechtvaardigen die deze dingen geloven zullen onwankelbaar zijn wanneer de benauwdheid komt. Mooi, hè? In de wereldgeschiedenis zijn vijf fasen waarin Sion centraal staat. Dat was in de tijd van het paradijs. Dat was in de tijd van het koningschap op Sion onder Salomo. Dat was in de dagen dat Jezus stierf. Maar het zal straks zijn als Jezus het koningschap op zich neemt. Maar weet u wat zo apart is? Misschien kunnen we nog die dia laten zien van die landen met die cirkel eromheen. Is dat mogelijk? Ja. We lezen in Openbaring dat er een nieuw Jeruzalem uit de hemel gaat neerdalen. En er worden ook de maten gegeven. En weet u dat de maten precies dat gebied zijn van die rode lijn? Alleen, niet alleen in lengte en breedte, maar ook nog eens een keer in hoogte. Het nieuwe wat God gaat doen, daar komt ook nog eens een keer een dimensie bij. Dat kunnen we helemaal niet snappen. Want dat staat buiten onze denken, buiten onze wereld. Maar God heeft iets voorbereid wat groter is dan dat wij kunnen bevatten. Maar het draait allemaal om dat gebed. Ik wil afsluiten. De mens was in die hof geplaatst. De mens heeft gezondigd. U kent dat verhaal. Ik had u ook gevraagd dat te lezen. En dan uiteindelijk in vers 8, Genesis 3 vers 8. Dan staat er en ze hoorden het geluid van de Heere God die wandelde in de hof. Zo staat het in de meeste vertalingen. In de koelte van de dag of in de wind van de namiddag. En toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de eeuwige God in de bomen in het midden van de hof. Allereerst is er in het Hebreeuws iets aan de hand. In het Hebreeuws staat er niet dat toen de mens gezondigd had, dat ze het geluid van de Heere God hoorden. Nee, er staat in het Hebreeuws, ze hoorden de stem van de Heere God rondwandelen in de hof. Dat is natuurlijk wel heel raar Hebreeuws. Hoe kan een stem nou rondwandelen? Ja? De rabbijnen hebben daarover nagedacht en die hebben gezegd, ja, die stem, dat moet een persoon zijn. En als je nu weer gaat kijken in die Aramese vertaling, dan is heel interessant hoe ze dat woordje stem vertaald hebben naar het Aramees. Ze hebben het vertaald met memra. Memra is een woord in het Aramees. Dus je kunt ook vertalen, ze hoorden het woord van God rondwandelen in de hof. Dat is apart. Wat betekent dat? Lees Johannes 1 maar. In het begin. En arge. Hij gebruikt woorden in het Grieks uit die Septuaginta zoals Genesis begint in het Grieks. Genesis 1. Johannes verwijst naar Genesis. Hij zegt in het begin was het woord. Ja, hij schrijft toevallig in het Grieks, dus hij schrijft hologos. Maar als hij in het Aramees had geschreven, dan had hij geschreven in het begin was de memra. En hij gaat uitleggen, die memra, die is uiteindelijk vlees geworden. Die is onder ons wonen, komen wonen en hij legt uit dat het de Heer Jezus is. Niemand kan God zien. Maar wat wij wel kunnen zien, is de afbeelding van God. En de volheid van God, die woont in Jezus Christus. En degene die rondwandelde daar in de hof, is de Messias. Daar waar het mis is gegaan, verschijnt de Messias. En het was, staat er dan zo mooi, tijdens de wind van de dag, beruach hayom, staat er in het Hebreeuws. Dat is zo rond het 9e uur, oftewel rond 3 uur 's middags. Weet u wat er gebeurd is, 1000 jaren later, op diezelfde plek, aan de noordkant van de berg Sion. Toen de hoge priester in de tempel het lam voor zijn gezin aan het offeren was en uitriep, dat gebeurde bij het eerste lam, het is volbracht. Op dat moment werd aan de noordkant van de berg hetzelfde uitgeroepen. Het is volbracht. En dan, in vers 9 lezen we dat er tot Adam gesproken wordt en dat er gevraagd wordt, niet van Adam, wat heb je allemaal gedaan? Of waarom heb je me dat aangedaan? In het Hebreeuws is maar één woord, Ayeka. Ayeka betekent, waar ben je? Wat mij opvalt in dit hele verhaal, is dat de Heere God niet in de eerste plaats klaar staat om te straffen, of om uit te zoeken wat er allemaal verkeerd is, maar dat hij de mens kwijt is. We zijn geschapen naar zijn beeld. Hij wilde een relatie met ons hebben, niet met de dieren. En doordat de mens een verkeerde keuze had gemaakt, en daarom wordt er over de Adam gesproken en over de vrouw. Eva had nog geen naam in dit gedeelte. Waarom? Omdat het over alle mensen gaat. Wij zijn allemaal Adam. En we zijn allemaal de vrouw. Het is een universeel verhaal. Maar God is de mens kwijt. En het eerste wat hij zegt is Ayeka. Waar ben je? De mens was gevlucht, want ze hoorden het geluid van de Heere God en ze gingen zich verstoppen. En wat de mens deed was, ze dachten, ja, we moeten ons bedekken En dat deden ze niet met één vijgenblaadje, zoals je op schilderijen ziet. Maar er staat, ze naaiden schorten van vijgenbladeren aan elkaar. Ja. Maar het was niet voldoende. De mens is niet in staat om de gevolgen van zijn eigen zonde te bedekken. Alleen God kan dat doen. En daarom zien we dat in dit verhaal, ik heb het net al gelezen, dat de mens bedekt wordt door de Heere God. Maar hij wordt niet zomaar met iets wordt hij bedekt. Het Hebreeuwse woord wat daar staat is katonet. Dat zegt u misschien helemaal niets, maar u kent wel allemaal het woord wat er van afgeleid is, want het Nederlandse woord katoen en het woord katoen in vrijwel alle talen van de wereld is afgeleid van dit Hebreeuwse woord. Het is de oorsprong van dat woord. Ja? Wist u dat? Maar het Hebreeuws heeft een ander woord voor kleden, klederen, kleren, voor bedekken. Dat is bagad of begadim. Ja, dat is het Hebreeuws woord voor kleren. Waarom gebruikt de Bijbel het woord katonet en niet het woord begadim? Omdat het Hebreeuwse woord kleding, het gangbare Hebreeuwse woord voor kleding, komt van een werkwoord wat betekent bedriegen. Het feit dat wij kleren dragen is in diepste zin, omdat wij zondaars zijn en wij die glans van God kwijtgeraakt zijn. En wij moeten ons eigenlijk verstoppen. Wat ik niet vertel is dat u, als u wedergeboren bent, dus maar naakt kunt gaan lopen. Ja? Want soms trekken mensen conclusies die ik helemaal niet wil dat die getrokken worden. Maar waarom kiest de Bijbel naar jou juist niet in deze context voor dat woord wat bedriegen betekent, omdat de Heere God ons niet wil bedriegen? Nee, hij wil ons bekleden met een katonnet. Ja, maar zomaar een katoentje. Nou, een van de sleutels die ik u mee wil geven voor exegese, als je de Bijbel wil uitleggen, is kijk waar een woord voor het eerst gebruikt wordt en hoe je dat later tegenkomt in de Bijbel. En als je nou kijkt wanneer dat woordje weer terugkomt, weer tegenkomt, dan is het bij die veelkleurige mantel die Jozef heeft gekregen. Jozef die beeld is van de Messias en die van de Vader een mantel heeft gekregen. Mooi hè? Daar komen we datzelfde woord weer tegen. Weet u wanneer we het daarna tegenkomen in de Bijbel? In Leviticus. En in Exodus 28 en in Leviticus 8. Als het gaat over het gewaad van de hoge priester en over het gewaad van de priesters. Als het gaat over de priestergewaden, gebruikt de Bijbel niet het woord begadim, kledingstukken, maar ditzelfde woord wat gebruikt wordt in Genesis, waarmee God de mens bedekt heeft. Daar zit volgens mij nog een boodschap in en die wil ik u meegeven naar huis. Ik geloof namelijk dat de Heere God onze zonde bedekt. Niet alleen zodat we verlost zijn en eeuwig leven hebben, maar om daarmee te zeggen, je bent geroepen tot priesterschap. Want dat lezen we ook in het Nieuwe Testament. En veel mensen willen wel de verlossing van de Heer Jezus. Maar hebben niet begrepen dat die bedekking van de Heer Jezus niet alleen is om je leven te geven, maar ook om je te maken tot koningen en priesters voor God. Door een plek in te nemen in dat plan van Hem. Zoals we vanavond gezien hebben, ieder tekentje, ieder lettertje is van belang. Misschien kunnen we bidden samen. Vader, ik wil u danken dat als we uw woord lezen, dat daar waar het misgegaan is, op het uur dat het misgegaan is, het zou heel goed kunnen dat Adam, de eerste mens, ergens in de 30 was. De leeftijd die de Heer Jezus had toen hij zijn leven aflegde. Een man in de volheid van zijn kracht, maar naar de wet genomen volwassen. Dat Jezus op de plek, op de tijd, het uur, dat het misgegaan is, het goed gemaakt heeft. Vader, ik wil u danken dat het verhaal van Adam en de vrouw over alle mensen spreekt. Het is daar goed gemaakt, niet alleen voor de Joden, maar voor alle mensen. Omdat we allemaal afstammelingen zijn van Adam. En onze oorsprong, zoals we gelezen hebben in Psalm 87, van ons allemaal, ligt in Sion. Daar liggen onze wortels. Maar we zijn net als Israël, gaan dwalen als schapen en allemaal zijn eigen kant op gegaan. Maar we mogen bij u terugkomen. En ik wil u zo danken, Vader, dat als we bij u komen, net als in het verhaal van wat we vaak de verloren zoon noemen, of het verhaal van de vader die zijn zoon kwijt is, en dat u zegt, Ayeka, waar ben je? Vader, u kent ons allemaal, u weet waarmee we bezig zijn. Soms hebben we het zo druk, soms zijn we zelfs druk met de dingen van u. En dat we daardoor de relatie met u kwijt kunnen raken. U bent een God die ernaar verlangt om dicht bij ons te komen. Om die gebroken relatie te herstellen. En vanavond vraagt u ook aan ons, aan ieder persoonlijk, Ayeka, waar ben je? Niet als een veroordeling, maar als een roep, kom terug, kom bij mij. En dan wil u, als we bij u komen, ons bekleden. U wil bedekken de zonde, de naaktheid, het verleden. En ons heiligen apart zetten tot een heilig priesterschap. Een koninklijk priesterschap voor u, om u te dienen. Vader, ik kan namens u die vraag stellen, waar ben je? Maar we zullen ieder zelf persoonlijk moeten antwoorden. En daarom wil ik een moment van stil gebed hebben, waarin u zelf met de Heere God kunt praten en hem kunt antwoorden. Dank u wel, Vader, dat u uw woord zegt, nader tot mij. En ik zal tot u naderen. Als wij tot u keren, dan wijst u ons niet af. Maar die zoon die terugkwam, hij kreeg een ring. Hij kreeg ook een mantel, overigens. Hij kreeg schoeisel. Heer, u wil ons inzetten. Maar hij kreeg ook lekker eten. Mogen ook genieten van de dingen van uw koninkrijk. Ik wil u bidden, zoals we vanavond gezien hebben, dat wij met elkaar de Heer Jezus mogen weerspiegelen. En in 2000 jaar kerkgeschiedenis hebben we dat niet zo goed gedaan. Maar we willen bidden vanavond. Gebruik ons als we hier zijn. Misschien een kleine groep. Of mensen die misschien naar deze boodschap luisteren of kijken. Gebruik ons maar om de wereld te laten zien wie deze geweldige God is. En wie deze Messias is. De rots waarop we bouwen. Zodat we niet beschaamd uitkomen.